will seek and I will find, while I try to keep a steady mind. I will follow all the signs, this healing takes time. I will find my way back home.
Hoi, leuk dat je luistert naar de podcastserie Van Hoofd naar Hart. Ik ben Selena van Apeldoorn en in het dagelijks leven begeleid ik mensen om meer in contact te komen met hun gevoel. In deze podcast ontdek je verschillende manieren om wat dichter bij jezelf te komen, zodat ook jij meer kunt gaan leven vanuit ontspanning en vertrouwen, in plaats van steeds maar hard je best doen. Af en toe ga ik in gesprek met inspirerende gasten, maar ik deel ook praktische voorbeelden uit mijn eigen leven, of dat van mijn cliënten. Want niemand is ooit af en we hoeven het niet allemaal alleen te doen. Ik hoop dat je in deze persoonlijke verhalen niet alleen herkenning zult vinden, maar dat het je ook moed zal geven om vooral door te blijven lopen op jouw eigen pad van hoofd naar hart.
Vandaag ben ik in Amersfoort bij Lucas van Gol. Lichaamsgericht traumatherapeut, hebben we net bedacht dat we gaan noemen.
Dat is een van de rollen die ik aanneem.
Ja. Ja. Mijn supervisor is een andere rol die je aanneemt. En tof dat ik hier ben. En tegelijkertijd, we hadden het net in het voorgesprek over dat we eigenlijk allebei veel te moe zijn voor deze podcast. Maar hier zitten we dan. Ja. En laat ik gewoon maar beginnen met de vraag die ik aan iedereen stel als eerste in deze podcast. En nou ja, de titel is Van Hoofd naar Hart. Zo heb ik dit bedacht. En wat betekent het dan voor jou om te leven vanuit je hart?
Dat betekent voor mij dat ik meer volg wat mijn lijf me vertelt. Dat ik meer luister naar wat voor ongemakken er zijn en daar ook actie op onderneem, dat het ongemak stopt. En ook dat ik durf te volgen waar ik me prettig bij voel en dat meer invulling geef. En dan is dat woord voelen is voor mij niet gevoelens, dat is maar een deel. Maar het is echt informatie die uit mijn lijf komt, die vervolgens gevoelens en gedachten genereert en die mij ook verantwoordelijk maakt voor het nemen van besluiten, dat ik meer in lijn met datgene wat mijn lijf mij communiceert, dat ik daarna leef, in feite. Dus dat ik nu moe ben, heeft te maken met dat ik slechte grenzen heb gesteld een tijd lang. En ik zit ook nog met de naweeën uit een periode waarin ik heel slecht grenzen heb gesteld. Waarin mijn hoofd zei, je moet dat doen. Maar iets in mij wat dieper zei, nee, dat moet je niet doen. En toen heeft mijn hoofd weer gewonnen. En mijn lijf sputt het nu ernstig tegen. Dus,
ja.
Nou, hoe eerlijk kan het antwoord zijn?
Ja, dank je. En toch wel echt heel mooi om te delen dat dit dus ook gebeurt met iemand die zo ervaren is, yes, in dit vak. En die echt wel in contact staat met zijn lijf.
Ja.
En ik herken het trouwens ook, hè, want ik zit hier dus ook doodmoe. by the way, het gaat niet alleen over jou.
Nee.
Maar ja, fijn dat je het zegt. Want hoe gebeurt dat dan? Dus wat gebeurt er nou eigenlijk bij jou, bij iemand die, hè, ook als je wel dat contact hebt?
Nou, laat ik zeggen
dat het toch misgaat, tussen aanhalingstekens.
Dat er is een wezenlijk aspect in mij dat zich echt dienstbaar opstelt. Of dienstbaar wil zijn. Hmm. En wil leven vanuit liefde en dankbaarheid. En vanuit die beweging, er zit ook een heel spontaan en enthousiast deel in mij wat heel snel oplicht en denkt, yes, leuk, dan kan ik een bijdrage leveren. Hmm. En dat wordt vervolgens vrij vlot overgenomen door een overlevingsdeel wat dan zegt, en dan zal ik jullie nu ook eens even laten zien hoe het zit. Hmm. En die er ook van overtuigd is dat die iedereen daarin ten dienste moet zijn. En als die het overneemt, ja, dan gaat het razendsnel. En er zijn momenten dat ik het heel goed doorheb en kan pareren. En er zijn ook momenten dat ik het niet gewoon goed doorheb. En ik denk, zeker ook nu in deze tijd, is dat sowieso mijn overleving meer aanstaat dan normaal. Waardoor ook die vermoeidheid, denk ik, dieper zit dan alleen maar. Het heeft niet alleen maar te maken met te veel ja zeggen. Dus mijn overlevingsstuk heeft de neiging om zich groter te maken dan dat ik een wezen ben. En te snel ja te zeggen vanuit een enthousiasme dat dan vervolgens weer wordt overgenomen door het deel wat zich boven de ander plaatst of weet hoe het zit.
En nou ben jij hier terdege bewust van.
Ja.
Hè? Al een hele tijd. Ja. En niet alleen dat je je er bewust van bent, maar je voelt het ook in dat lijf.
Ja.
Hè? Dus je herkent ook, toch?
Oh, er zijn een aantal hele grote alarmsignalen.
Toch?
Ja.
Ja, dus what happens dan? Weet
nou,
je wel?
Wat er dan gebeurt is dat die alarmbel gaat af. En dan voel ik een hapering. En dan komt er een ander deel dat zegt, ga het nou maar toch doen. Dus een overlevingsrol zit zo diep verankerd in onszelf, in dit geval in mij, is dat het heel lastig is om eruit te stappen. En inmiddels heb ik dat een paar keer gedaan, met alle consequenties van dien. De laatste keer was het afgelopen jaar. En als ik het doe, dan merk ik ook eindelijk dat er een soort van ruimte weer komt. En dan moet ik weer oppassen dat er niet een volgende ding aankomt waar ik dan makkelijk in kan springen. En als ik er dan nog van een afstand naar kijk, is dat deze overlevingsrol is vooral heel erg gewend vanuit hele hoge energieactivering te blijven functioneren. Dus als dat ook stopt, dan voelt het en prettig en er wordt iets onrustig. Wat denkt, ik mis iets heel waar, iets. Ik mis iets. Ik moet iets gaan doen.
Ja. Nou. Dus eventjes terug naar wat concreet, die overlevingsrol die je noemt. Ik zit even te denken hoe we hem wat concreter kunnen maken. Maar wat zou jij aan woorden geven als ik je vraag van, wat is dan je levensthema?
Mijn levensthema?
Ja. Een terugkerend thema.
Een terugkerend thema is. Eén terugkerend thema is. Leven uit liefde en dankbaarheid. Dat is voor mij een terugkerend thema. Dat de verbinding met de mensen die me lief zijn. Prevaleert boven mijn eigen autonomie. Dat is echt een terugkerend thema de hele tijd.
En hoe bedoel je dat? Prevaleert boven
nou,
mijn eigen autonomie?
Nou, zal ik zeggen. Ik een aantal voorbeelden kan ik je geven. Eén voorbeeld heel dichtbij, in de relatie met mijn jongste zoon. Een ander voorbeeld gaat over over jaloezie bijvoorbeeld. Als het deel wat vindt, het moet op mijn manier, hè, want dat is autonomie, hè, vanuit dat stuk. Het moet op mijn manier en jij doet wat ik zeg. Als die het overneemt, is er geen verbinding. Ja, er is een verbinding als de ander doet wat ik zeg op mijn manier.
Dan dus dat is een deel wat ook heel erg houdt van controle, even?
Nou ja, regels. En je moet volgens de regels. En dat moet op die manier. En als jij het op die manier doet, dat is goed. Ja. Maar dat gaat voorbij aan de ander. Aan, in dit geval, aan jongste zoon. Mm-hmm. Die een andere manier heeft. En die een eigen levenspad te lopen heeft, waarin die dingen doet op een andere manier als dat ik ze heb gedaan. Ja, eigenlijk leeft hij een deel van mij wat ik in de weg heb moeten duwen. De minstreel, de lanterfanter, gewoon een hele zachte, wat meer vrouwelijke kant leeft hij. Prachtig. Maar hij houdt zich dan niet aan afspraken.
Oei.
Mijn vrouw Helene zegt altijd tegen mij, en wat vind je nou belangrijker? De relatie, de verbinding, of dat hij doet wat jij zegt? Nou, echt, dan krijg ik gewoon. En vroeger, nog geen 10 jaar geleden, had ik gewoon kortsluiting. En nu begin ik me steeds meer te beseffen dat die verbinding van mij en het feit dat hij mijn zoon is, dat heb ik me altijd wel beseft. Maar ik moet dan echt op mijn handen gaan zitten en mijn tong afbijten om niet het oude pad op te doen. Inmiddels gaat dat in die context vrij goed.
Heb je ook veel op gewerkt waarschijnlijk?
Man. Een ander ding, hè, en dan voel ik ook, is dat mijn liefde, of de liefde, als een soort universeel iets, en dankbaarheid dat wij die verbinding hebben, is groter dan het moet op mijn manier, mijn overlevingsrol. Want als het dan niet gebeurt op mijn manier, waar ik mee moet dealen, is een enorme paniek in mijn systeem, die echt way back gaat.
Ja.
En ik kom altijd een beetje bij dezelfde herinnering uit. is dat ik, mijn broer is 6 en ik ben 4. En mijn broer krijgt te horen, als jij ze doorgaat, dan ga je naar kostschool. Dus ik heb één ding, ik ga niet naar kostschool, want ik moet ervoor zorgen dat ook mijn kinderen niet naar kostschool gaan. Dus het is een soort van, ik doe datgene wat mijn vader deed, om te voorkomen dat mijn kinderen overkomt wat mijn broer overkwam. Raar, hè? Nou, dat is één ding. Dus geeft het een beetje antwoord op je vraag?
Ja, zeker. En fijn altijd om concrete voorbeelden te hebben. Maar even kijken of ik hem kan samenvatten en of het dan ook klopt, hè, wat ik je ga teruggeven. Maar gaat het dus, hoor ik je dan zeggen dat dat terugkerende thema gaat over hoe kan ik meer vanuit die liefde, hè, die ik wil voelen, die ik eigenlijk ook ben, die in ons allemaal zit en de verbinding eigenlijk. Hè, dus steeds mijn keuzes maken of mijn leven invulling geven boven mechanismes die zijn ontstaan als antwoord op oude dingen die zijn gebeurd vroeger, die me nu niet meer dienen.
Ja, ja, dus een vraag die ik mezelf heel vaak stel is, dient het mij in het contact met die en die? Of dient het mij, als ik dit en dit en dit wil doen, om nog dat oude te blijven doen? En als het antwoord nee is, dan komt vaak ook het oude gevoel boven wat het normaal aanstuurt. Want het gedrag van die overlevingsrol heeft als functie dat we het nare gevoel niet voelen. Dat dat er niet is. Of dat die ontregeling die in je lijf is, wordt eigenlijk via dat gedrag gereguleerd.
En in jouw geval is dat die paniek waar je net over vertelde.
Paniek of soms kwaadheid. Het is echt angst. Angst, diepe, diepe angst.
Voor?
Ja. Voor straf. Mm. Voor dat je weggestuurd wordt. Mm. Nou ja, dat heeft veel vormen.
Ja. En daar dan mee zitten.
Ja. Ja.
Ja. Ja, en nou zitten we hier dus toch allebei heel moe. Dus ja. Ergens is het antwoord op die vragen, wat dient mij nu, ook weer niet helemaal goed gegaan. En dat is dus heel lastig. Hè? Ja. Dus het is ook heel lastig om...
Een ander aspect wat hiermee te maken heeft, is... mag ik mijn eigen manier volgen? Wat ik ken is, als iedereen mijn manier doet, nou, dan is het goed. Maar als die manier in contact wordt gebracht en iemand anders heeft een andere manier, dan wordt er iets heel opstandig in mij. En dit is ook een deel van dat thema. Hè? En dan ga ik ook uit contact of ik ga pleasen of wat dan ook. Maar überhaupt al antwoord geven op de vraag, wat is dan mijn manier? Dat kost me echt tijd. En dan ontstaat er altijd een groot conflict tussen. Ik weet dan heel goed wat ik wil. Maar wat nou de behoefte is, ik heb geen idee. Want wat ik wil is iets heel anders, vaak, als de behoefte die ik werkelijk nodig heb. Voorbeeld, het gaat over sporten bijvoorbeeld. Dat staat dan ergens gereserveerd in de agenda, want ik wil ook graag bewegen. En dan ben ik aan het eind van de dag moe en dan wil ik sporten, maar... De vraag is...
Waar heb je behoefte aan?
Waar heb ik behoefte aan? Wil ik ook wel echt sporten? Mm. En vaak merk ik dan dat ik meer baat heb bij een half uurtje wat mijn lijf de ruimte geven om te schudden of te trillen of even toch naar binnen te gaan. Dat beter werkt dan mezelf uitputten op de roeiergometer. Maar dat is, hè? Dus wat ik wil wordt vaak aangestuurd door wat ik heb bedacht. Wat ik heb bedacht. Maar dat gaat volledig voorbij aan wat ik in het moment eigenlijk ervaar. Wat een hele andere beweging nodig heb. En dat is steeds weer iets. Het is zo hardnekkig.
Ja, en ook wel heel ingewikkeld. Want hè, in het voorbeeld van sporten zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van ja, soms moet je jezelf even ergens overheen tillen om er daarna dan weer de baat bij te hebben.
Ja, maar dat kan ik heel goed. Kan me altijd overal heen overheen tillen.
Dus het hangt denk ik ook af van wat is je overleving, hè, wat dan de dienende beweging is. Want voor als je overleving is, ik til mezelf eigenlijk altijd eroverheen en ik ga op wilskracht, dan is de uitdaging om dat niet te doen. Maar yes. Hè, je hebt natuurlijk ook die andere structuren die eigenlijk nooit wat doen. En dan is het misschien best een plan om jezelf er een keer overheen te tillen. Dat bedoel ik.
Bijvoorbeeld hè, dat we nu hier dit zo bespreken. Is voor mijn overlevingsstructuur echt de hel. Want ik ben echt super exposed. Zal maar zeggen, mijn hele traumatherapeutenrol staat in feite nu onder druk. Want ja...
Gebeurt jou nog steeds.
Vanuit mijn perspectief dat ik het allang allemaal moet kunnen, moet ik gewoon eerlijk toegeven. Het gebeurt mij nog steeds. Dat was laatst ook een collega die zei, nou, ik dacht dat ik het ondertussen wel onder de knie had. Toen dacht ik, nou, bedankt.
Lekker.
Ik kijk even lekker naar jezelf. En aan de andere kant denk ik ook dat... dit gaat me nog wel een leven, gewoon dit leven gewoon duren om hier gezond in te worden. En als ik zie de stappen die ik al heb gemaakt met waar ik nu ben en waar ik bijvoorbeeld toen ik hiermee begon was, dat is een wereld van verschil. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik de meest gezonde en verlichte variant van mijzelf ben.
Nee, en ik vind het echt een opluchting dat je dat zegt en dat je dat deelt. Weet je, want dat legt die lat die zo lekker hoog ligt... Misschien wat lager voor iedereen anders ook, ja. Weet je? En dat maakt je denk ik een stuk geloofwaardiger, maar dat is voor mij, vind ik. Ja. Hey, en ja, je deelde er net al wat over, maar in het voorgesprek, want ik heb natuurlijk ook weer eventjes naar je website gekeken en naar je LinkedIn profiel. En er staat een hele mooie zin en die gaat over waar jij voor doet wat je doet. En je zegt daarin, ik ben er voor jou, zodat jij er voor jezelf kan zijn. Wil je daar eens wat over zeggen? Waar gaat dat? Waar slaat dat voor jou op? Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, wat ik daarmee bedoel is dat ik blijf aanwezig met jou, wat er ook komt in de sessie, wat er ook komt in het contact. En we onderzoeken in feite wat er boven komt of wat gehoord of gevoeld wil worden. En dat bedoel ik met, ik ben er voor jou dat jij jezelf weer kunt zijn of jezelf terugvindt. Is dat ik eigenlijk de ruimte bied en ook mijn aanwezigheid hier geef. Zodat degene die hier in de ruimte zit voor een sessie, echt zich gesteund en gezien en gehoord voelt in wat hij aan het doen is. Dat is eigenlijk van waaruit ik werk. Mm. Onvoorwaardelijke aanwezigheid, dat geeft dat maar. Dat zou het woord moeten zijn. Ja.
Nou vul ik in, dus als het niet klopt, tell me. Maar zodat die ander ook onvoorwaardelijk bij zichzelf aanwezig gaat leren zijn.
Ja, toch? Ja. Dat hij niks uitsluit. En dat elk aspect wat naar boven komt, ook gewoon een toegeëigend kan worden. Een deel is. Mm. Een niet raar is, niet vreemd, niet afgewezen of niet anders hoeft te zijn dan dat. Ja, en dat er een stuk nieuwsgierigheid naartoe kan komen, van waaruit we kunnen gaan uitvinden wat er allemaal verpakt zit in een gevoel of in een lichaamssensatie of in een overtuiging of wat dan ook. Met het idee daar ook datgene wat niet dient, dat het losser kan gaan worden. Hmm. Dat is een feit. Nou ja,
ja.
Verder kijkt.
Naar iets wat meer dient.
Ja.
Ja. Zodat ja, en, je...
Ja, en vandaaruit kun je vanuit verschillende perspectieven kijken. Hmm. Een perspectief, een traumaperspectief, een hechtingsperspectief, een spiritueel perspectief. Hoe diep wil je gaan met het werk?
Ja. Maar in ieder geval... dat iemand steeds trouwer wordt aan wie die eigenlijk is. En gaat het daar voor jou naartoe?
Ja, ja, ja. Mm. Ja tegen jezelf en ja tegen het leven. Mm-hmm. Dat staat ook op de site volgens mij.
Dat is ook wel mooi.
Met een springende mannetje.
Ja. Ja, ja tegen alles in jou dan.
Ja.
Ja, dus wanneer zeggen we nee? Dus wat gebeurt er wanneer we dan nee zeggen? Dus wanneer gaan we eigenlijk bij onszelf weg?
Nou ja, dan kan ik alleen maar weer aan mezelf weer relateren. Ik zeg nee als ik de signalen die ik allang weet als rode vlag gewoon negeer. En gewoon weer op het bekende paard stap. En linksaf eigenlijk met open vizier de afgrond inrij. Daar komt het op neer. Want er zijn gewoon rode vlaggen. Er zijn gewoon echt keihard rode vlaggen waarvan ik weet, dit is... Hier word ik weer overgenomen door dat deel wat altijd hetzelfde doet. Dat is, en dan zeg ik nee tegen mezelf. Dan zeg ik nee tegen verbinding met mezelf. En dan zeg ik ja tegen relateren vanuit een oude overlevingsrol. Die, en dat moet er ook bij gezegd worden, in de omgeving waar ik ben opgegroeid, was dat de meest intelligente oplossing om te kunnen overleven.
Ja, want zo ontstaan ze, hè? Altijd heel erg kloppend voor toen.
Ja, en in bepaalde settings waren die ook super functioneel.
Ja.
Alleen als ik kijk naar hoe ik nu zou willen leven en ook hoe ik in contact wil zijn met de mensen om me heen, is die niet functioneel. Dan is die eerder verstorend.
Nee, dus misschien eventjes naar waar begon jouw pad als het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Hè? Dus die overleving die ontstaat en dan? En wanneer ben je wakker geworden? Zeg maar? Ja. Wanneer begon de zoektocht? Laat ik
het
zo
sprookje
zeggen.
Van het Lucas, sprookje. Zijn ontwaken. Nee. Nee, bij mij begon dat in eigenlijk al in 19... even kijken. Na mijn eerste uitzending in Bosnië, eigenlijk, toen begon het al.
Ja, want even voor de luisteraars, je hebt ook in het leger gezeten.
Ja, ik ben beroepsmilitair geweest en ik heb mijn eerste uitzending was als commandant van het noordelijk deel van Srebrenica. En toen zat ik bij de luchtmobiele brigade. En wat ik daar het meest, waar ik heel erg wakker op werd, was toen dat ik het gewoon niet begreep, dat ik dacht, hoe is het mogelijk dat mensen elkaar op grond van een overtuigingssysteem de strot afsnijden? Waar gaat het hier over? En hoe verdrietig het was, het meest verdrietige moment vond ik toen die uitzending klaar was en wij stapten in de bus en reden gewoon, zal ik maar zeggen, naar Zagreb en terug naar huis. En de mensen die daar in die enclave zaten, die zaten daar. Jonge mensen, jonger dan ik. En die konden daar niet weg. Ik dacht, toen brak mijn hart echt. Oké. Toen was dat klaar. Toen ben ik nog door gaan rommelen. En ergens ben ik mijn huidige partner tegengekomen, Helene. En daar gebeurde ook iets wonderlijks. Want ik vond de verbinding met haar soms belangrijker dan mijn eigen gedoe. Of mijn eigen manier. Dus dat vond ik ook al heel, dat had ik ook nog nooit meegemaakt.
Dus daar won de liefde vanzelf.
Ja. 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 En een volgende stap was, op een gegeven moment zat ik in dat heette de hogere militaire vorming. En dan zat je in het management development klasje van de landmacht. En we hadden een dag van iemand, die heette Henk Visser, weet ik nog wel. En dat ging over maskers en flessenhalzen. En zijn stelling was, als je werkt in een organisatie die beslist over leven en dood van hun medewerkers in opdrachten, is het best wel gezond als je geen maskers na elkaar hebt. Nou, bij mij viel er echt een soort van, die kwam echt aan, want ik had twee maskers. De ene was de onaantastbare, fysieke, niet te slopen commando. En de andere was de clown. En tussen die twee bewoog ik heen en weer. En ik ben toen bij die man ook gewoon één op één sessies gaan doen. Want op dat moment speelde al de vraag, word ik duikinstructeur ergens? Want ik was toen al duikinstructeur, maar ik wilde ergens als duikinstructeur gaan. Of blijf ik bij Defensie? En hij zei alleen maar tegen mij, waar komt toch al die onrust vandaan? En dan riep ik, onrust! Ik heb helemaal geen onrust! Nou, enfin, daar is dat begonnen. Hij gaf me ooit een boekje van Osho, dat heette Tantra, het allerhoogste inzicht. Daar kon ik toen helemaal niks mee. Maar een jaar later, denk ik, ja, zo ongeveer een jaar later, dacht ik, what the fuck, joh, het gaat steeds slechter met me. Toen ging ik voor de tweede keer op uitzending. Heb ik heel veel flashbacks gehad van die eerste periode. Ik had toen een individuele uitzending, dus daarvoor zat ik ingebed in een eenheid en was ik de baas van die eenheid. En toen ik terug was, merkte ik wel dat ik heel slecht kon relateren met burgers, tussen aanhalingstekens, mensen die het niet hadden meegemaakt. En toen kwam alles weer terug. En ik heb me vooral heel erg alleen gevoeld, omdat ik was de enige Nederlander binnen de Engelse divisiestaf. En die eenzaamheid heeft ook van alles toen aangezet. En ik kwam toen terug en toen was ik zo kwaad, weet ik nog wel, dat Helene schrok toen echt hoe kwaad ik was. En toen ben ik van daaruit teruggegaan het generaalsklasje in, maar ik wist al, er is echt iets goed mis bij mij. Nou, ik heb dat afgemaakt. Uiteindelijk wist ik, ik moet een break nemen. Ik moet ergens een plaats in krijgen dat ik wat meer tot rust kan komen. Dus ik had een plek uitgezocht bij een bekende die daar mijn baas zou zijn. Maar de organisatie vond dat ik met mijn ervaring en met twee uitzendingen en bla 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 ergens anders heen moest. Dus ik kwam terecht op de landmachtstaf in Den Haag. Nou echt, ik werd daar de meest dysfunctionerende variant van mezelf. Dus om 12:00 's middags zag ik de klok teruglopen. En ik dacht, ik ga hardlopen. En dan ging ik hardlopen 2:00. En dan was het 1:00 of 2:00. En dan ging ik nog naar het krachthok 1:00. Dan was het 1:00 of 3:00. En om 3:30 dacht ik, ik ga naar huis. Want ik echt... Ik voelde me daar niet op mijn plek. Ik moest iets doen waar ik geen kaas van had gegeten. Ik moest beleid maken over geautomatiseerde onderwijsleermiddelen, weet ik nog wel. Ik snapte er helemaal niks van. Dus ja, ik zat daar helemaal niet op mijn plek. En ik was gewoon zo ver bij mijzelf weg inmiddels. Dat ik wist, ik moet gewoon stoppen. En toen werd in 99 uiteindelijk mijn oudste zoon geboren. Ja, daarvoor had ik me al weten weg overplaatsen uit het management development traject naar een andere plek in Amersfoort. En dan had ik weer contact gelegd met het Korps Commandotroep. Want ik dacht, als ik daar dan heen ga, komt alles goed. Maar iets in me wist al, dat komt niet meer goed. En toen werd mijn oudste zoon geboren, Stefan. En toen had ik dat manneke in mijn handen. Toen dacht ik, oké. En nu ben ik vader. Hoe ik dat moet doen, weet ik al helemaal niet. Maar ik weet één ding zeker. Dat pak train ik niet meer aan. Dat gaat hem geen goed doen. Dus een maand later heb ik mij ziek gemeld en afgebeld naar de toenmalige commandant van de Korps Commandotroepen. En het was net alsof ik dood ging aan de telefoon. Alsof ik echt een jas letterlijk en figuurlijk uittrok. En daar begon nog veel meer de zoektocht. Toen herinnerde ik mij de naam Osho. Ik herinnerde dat die man toen ook had gezegd, zou jij niet eens gaan? Is meditatie niet wat voor jou? Toen zei ik, nou, ik loop nog wel een rondje hard en dan komt het ook goed. Maar dat rondje hard, dat kwam niet meer goed. Dus ik ben toen naar Utrecht gegaan, naar de Wijze Kater. Twee boeken uit de kast getrokken. Eén was van Barry Long, meditatie. En de ander was het handboek meditatie van Osho. Daar stond een man op met een baard, een mutje, gouden letters. Ah, echt.
Je dacht, ja.
Wel gekocht, want die naam was blijven hangen. Ik ben begonnen met die methode van Barry Long. Dat werkte echt niet. Nee. Adem in, tel 1. Adem 2, tel uit. Of ik viel in slaap. Of ik dacht, ik sla nu een heleboel kort en klein. En toen ben ik de actieve meditaties gaan doen. En daar heb ik iets
zelf
heel...
Zelf.
Gewoon thuis. Begonnen met Chakra Sounds. En daarna met Kundalini. En toen Dynamic. En toen ben ik aan het Osho Centrum gegaan in Amsterdam. Dat ik dacht, dat ga ik in godsnaam doen. Maar heb ik voor de eerste keer Dynamic in de groep gedaan. Zo is dat ontstaan. Okay. Maar wat me pakte was, waren zijn woorden. Het was dat... waar ik last van had, wat ik voelde, was meer een existentiële vraag dan dat het ging over dat ik gefixt moest worden.
En wat was dan die existentiële vraag?
Wie ben ik? Wie ben ik zonder die rol? Wat doe ik hier? Dat is een hele andere vraag dan... los op dat ik me kut voel. Hè? Dus, en ergens dacht ik toen... Als ik nou verlicht ben, dan houdt al mijn ellende op.
Ja, er zijn er meer die dat denken, toch?
En toen ben ik vol dat pad opgedoken uiteindelijk.
Ja, want je bent naar Denemarken gegaan.
Hè? Eerst ben ik begonnen in de University. Hè? Dus ik ben begonnen met Encounterwerk, want dat was het Osho Centrum hier in Nederland. Dus daar ben ik begonnen. En daar gebeurde al van alles. En daar vond ik uiteindelijk een flyer van het Osho Centrum in Denemarken. En toen ben ik daarheen gegaan. Zonder... agenda om iets te worden, maar echt voor mezelf. En langzaam maar zeker, dacht ik, ben ik daar verdiepingen van daaruit gaan doen. Pulsation, primal, codependency. En uiteindelijk, wat ik het leukste vond, waar ik het meest aan had, waren die actieve meditaties. Dat was een soort van rode draad, die kwam steeds terug.
Ja, want laten we dat wel eventjes benoemen voor de mensen die Osho niet kennen. Nee. Die luisteren ook. Ik heb heel eventjes gekeken op de website van osho.com ook in voorbereiding op vandaag natuurlijk. En die documentaire is er van Wild Wild Country. En ik vond het wel leuk, de zin die ze daar uiteindelijk zeggen over wat die documentaire ook in beeld brengt. Hè? Laat ik even voorlezen. Wacht even, waar is mijn huiswerk? Ja, ik heb hem hier ergens. Ja. Samengevat kun je zeggen dat er een Indiaanse man was die een jurk en een ongewone hoed droeg. Die in een vloot van chique buitenlandse auto's reed in een stad die naar hem in het Sanskriet vernoemd was. Daar droeg iedereen rood, werkte zonder geld te verdienen, alleen met liefde voor een visie van een andere wereld, gebaseerd op meditatie.
Het doet geen recht aan... Het raakt me, ik krijg een traan in mijn ogen, het doet totaal geen recht aan wat hij, denk ik, voor elke sannyas en iedere volgeling van hem betekent. Ja. Het doet totaal geen recht aan... Nee. Waar hij voor staat. Namelijk, hij was voor mij de deur naar wat bewustzijn is. Hij is voor mij de deur geweest naar wat authenticiteit is. Hij is voor mij de deur geweest naar wat meditatie is. Hij is voor mij een deur. Ook al heb ik hem nooit levend meegemaakt, maar zijn woorden en de verbinding die hij heeft weten te leggen tussen meditatie en lichaamsgericht werk, want dat is zijn verdienste geweest, dat is waar ik iets heel wezenlijks in terug heb gevonden, namelijk ik ben ik en ik heb waarde en ik doe toe. Ja. En daarin heb ik gevonden dat ik niet alleen ik ben meer dan dat. Ik ben een manifestatie van iets wat bewustzijn of het goddelijke is. En dat zijn we allemaal. En we zijn allemaal een manifestatie van het goddelijke. We zijn allemaal een manifestatie van bewustzijn of geef het een naam. En... Dus wij zijn allemaal, worden we geleid door liefde en dankbaarheid als leidend principe.
Ja.
En dat is waar we ons, waar we elkaar te ontmoeten hebben. Dus dit gaat voorbij therapie voor mij. Dit is iets heel anders.
Nog veel wezenlijker.
Veel wezenlijker.
Hey, en dat is ook precies waarom ik dit noem. Want ik denk dat dit is helaas hoe heel veel mensen Osho zien. Dus daarom. Hè? En wat in die man, of niet eens precies in de man als persoon zijnde. Hè? Maar wat in die woorden, of wat in zijn leer, of wat in zijn... methodes die hij heeft ontwikkeld, maken dat dat voor jou de deur is. Dat je dit daardoor kan voelen.
Als ik hem hoor spreken, wordt er iets heel wezenlijks in mij wakker. Er ligt iets op, poef. Gewoon als ik hem hoor zeggen, man's misery is his loss of connection. Mm. Man's misery is... The biggest wound is his whole idea of being separate from existence. Nou echt, bij mij gaat er gewoon een deur open. Daar raakt hij mij.
Voelt gewoon dat het klopt.
Alles in me voelt dat dat klopt, wat hij zegt. En zijn technieken, zijn meditaties, waren voor mij wat ik nodig had. Mm. Ik heb 5 jaar lang bijna elke dag dynamic gedaan. Ik heb daarin gevonden wat moeiteloosheid is.
Dus vertel eens over die actieve meditaties. Oh, ja, toch, je mag even.
Oké, wat actieve meditaties doen is... ze zetten jouw lichaam in beweging... en geven ruimte aan de spanning in je lijf... dat die er eerst uit kan voordat je naar binnen gaat. En hij zei altijd... mijn actieve meditaties zijn een voorbereiding op wat meditatie is.
Hmm. En als westers mens hebben we dat vaak ook echt wel nodig.
En hebben we dat nodig. Want we zijn zo ver weg bij wat ons wezen, bij ons wezenlijk zijn en zeker bij ons lijf, dat dit nodig is. En daarom heeft hij al die therapie die in zijn ashram was, had als functie dat mensen gingen mediteren. Het was een excuus om de mensen daar naartoe te krijgen voor de meditatie. En alle groepen die ze deden, hadden als functie om jou te openen, om je meer aanwezig te kunnen zijn in de meditaties met jezelf. En uiteindelijk is dat nog steeds waarvan ik vind dat het een kloppend model is. Het is een kloppend model en dat model heeft hij gemaakt. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor, want dat heeft mij echt geholpen om terug te keren naar wie ik ben. Ondanks dat ik ook een deel heb wat heel hardnekkig nog steeds hetzelfde ding doet. Maar ik heb er niet zoveel oordeel meer over. En ik straf het niet af. En ik zie mijn ongemak. En ik kan repareren en ik kan erop terugkomen. En ik kan tegen mijn kinderen zeggen, god, daar ging ik weer. Sorry jongens. Pff, heftig. En het raakt me ook. Als ik hier contact mee maak, denk je, dit is wat me werkelijk heeft geholpen, is die combinatie.
Ik zie, het raakt ook nu, hè?
Ja, en niet alleen traumatherapie of lichaamsgericht werk. Echt, daar gaat het niet over. Het gaat over die combinatie. die als functie heeft om terug te vinden wat de deur is naar een wezenlijk zijn. Dat is waar het over gaat.
Naar wie jij bent, naar wie we allemaal zijn.
Ja. En ik denk dat daar ook nu, hè, als ik het erover heb, is dat een tijd lang heb ik zijn werk ook als zodanig gedeeld. Maar ik ben niet Osho. Ik ben niet verlicht. Ik ben geen meester. Ik ben een goedbedoelende prutser. Die eigenlijk goed gejat is beter dan slecht bedacht, zullen we zeggen. Die gewoon datgene wat ik heb aangereikt gekregen van mijn leraren in dat veld heeft doorgegeven. Maar waarvan ik ook steeds meer zie dat alleen de therapie is niet de oplossing. Alleen in je lijf aankomen is niet de oplossing. Er is iets meer nodig. En ik ben blij dat ik die deur vond via hem. Maar die deur zullen we zelf moeten vinden. En je durven overgeven aan de meester, wat ik heb gedaan op een gegeven moment, het durven overgeven aan de meester, is een krachtige deur. Mm. Want in de overgave zit een, daar gebeurt iets. Mm. Wat wezenlijk is. Wat we niet kunnen vinden als we blijven volhouden aan een soort van kramp of zo. Mm.
Dus geef eens, wat zijn jouw woorden dan voor wat er nodig is, meer dan voorbij aan in je lichaam komen, hè? Voorbij aan therapie, nou, voorbij aan overgave misschien ook.
Ik kan alleen maar weer teruggaan naar een voorbeeld. Ik heb nu, na het overlijden van mijn moeder, had ik helemaal tabak. Van alles wat hiermee te maken had. Gewoon echt, ik dacht, flikker allemaal op. Het is tijd voor mij. Want in mijn rol als therapeut en als begeleider van groepen was ik mezelf kwijtgeraakt. En wat ik heb moeten toestaan, is dat diepe gevoel van verlies en gemis van mezelf. Is het diepe gevoel van dat ik faal in deze rol. Dat ik misschien, en uiteindelijk werd het helemaal op scherp gezet bij een feestje bij mijn neef, waar alleen maar geslaagde mensen met veel geld stonden. Want ik voelde, oké, ik ben niet succesvol, ik heb geen bakken geld, ik heb geen grote auto. Ja, wat heb ik dan wel, als ik hier echt in voel? En ik voel dan in mijn hart zoveel liefde en ruimte. Mm. En zoveel dankbaarheid. En dat ik waarde heb. Mm. Alleen, dat is een ervaring in mijzelf die uiteindelijk dan ook die deuren openzet naar dat besef dat we allemaal waarde hebben. Mm. Dat we allemaal liefde zijn en dankbaarheid zijn. Mm. Maar ja, daar kun je rekening niet mee betalen. En alleen die deur vind ik omdat ik ook de bereidheid heb om het falen van mijn overlevingsrol toe te geven en daar gewoon stil bij te staan en te voelen. En dit voelen was mij nooit gelukt als ik niet dat grotere veld van die Sanyas community om me heen had gehad in het begin.
Mm. Dus de veiligheid van die bedding.
Die is zo belangrijk.
Echt, hè?
En dat er iemand zit die het voorleeft. Mm. Die het echt voorleeft. En die het weet te verwoorden. Die dit zo wezenlijk, als dit zo wezenlijke, deze zo wezenlijke reis blijkbaar voor mij weet te verwoorden en me daarin weet te raken.
Hmm.
Dus als ik dan zo'n zinnetje lees over Osho, dat doet gewoon bijna zeer. Weet je? Want ik denk, jullie hebben geen idee. Want je durft je niet te openen. Je durft niet de stap te nemen om echt te doen wat hij vraagt.
Hmm.
Durf je echt hierin te stappen? Durf je echt deze reis niet als toeschouwer te maken, maar als deelnemer, de ervaring volledig te pakken en terwijl je de ervaring hebt, wakker te blijven? Want dat is wat hij vraagt. Wees wakker in de ervaring.
Erbij blijven.
Wees wakker, wees aanwezig. Hmm. Zo.
En de moed die dat vraagt.
Ja, en het lef die dat vraagt.
Weet je, het serieuze lef.
En dan ben ik blij dat ik een commando in me heb. Die dat
dan vraagt. Weer wel. Soms is die wel functioneel.
Ja.
Ja, en Weet je, en wat er dan in mij opkomt als ik jou zo de emotie ook voel hebben. Hè, en de dankbaarheid die ik eronder voel, ook trouwens heel intens. Naar Osho, maar ook naar de hele community. En naar alle mensen die dat voor jou hebben gedaan.
Ja, en even niet vergeten, mijn werkelijke meesters, die zijn nu 22,
ja.
20 en 52. Mm-hmm. En daar woon ik mee.
Echt, hè?
Daar, om in die, met hun in verbinding te blijven.
Mm.
En me te durven de eigenaar te zijn van het feit dat ik ben vader, ik heb een hypotheek. Ik doe dit omdat ik, dit is mijn creatie. En die te durven leven en niet in Goa op een strand te zitten of naar de ashram te vluchten. Want voor deel heb ik die trip wel gedaan. Maar ergens ben ik wakker geworden dat ik dacht, dit klopt ook niet. Dit is ook een rol. Ik trek die rode jurk aan en ik doe mijn mala om en tralalala. Maar dit is niet de realiteit van die ik ook gecreëerd heb. Het gaat erom voor mij ook in deze reis dat ik en de realiteit van mijn mens zijn ten volle pak. Wetend ook dat er iets is wat groter is dan ik, wat mijn mens zijn draagt. Dat is waar het over gaat in het leven volgens mij. En ik merk dat als ik dit verwoord, dat ik daar een bijdrage aan wil leveren. En dat is voorbij therapie voor mij. Dat is anders.
Maar ik zit heel erg met je te resoneren op dat stuk. Dat ik denk van, dat voelt voor mij nu ook echt, ik word ook wel emotioneel van, want ik heb hier bij jou gezeten op deze stoel, ook in therapie. Ik heb wat sessies bij je gedaan. Ik maak je mee als supervisor. Maar wat je net zei over het voorleven en de bedding bieden. En me herinneren aan wie dat ik liefde ben en dat ik dankbaarheid ben. Dat is wat jij voor mij doet.
Zo.
Dus het geeft je wel door. Weet je, bij mij is het je gelukt om door te geven, Lucas.
Okay.
Die wil ik je wel echt geven. En daardoor heb ik nu kunnen uitreiken vanuit de liefde die ik voor mijn broer voel. Terwijl er heel veel trauma tussen ons zit. En heel veel, ja, de zakdoekjes worden erbij gepakt, mensen. Maar dat was denk ik 2 jaar geleden dat ik hier bij jou in die therapiekamer zat en het echt niet meer wist en zoveel pijn. En ik heb wat tijd nodig gehad om terug te komen bij de liefde die ik ben en die hij ook te zien dat hij dat is. Hè? Met alle pijn die zijn gedrag dan bij mij weer oproept. Steeds denk ik terug, steeds kom jij terug en komt het beeld terug en komt de sessie terug en denk ik weer, oh ja, maar wacht even. Adem, en ik ben niet, het zit dieper. En terug te komen naar de essentie.
Dank u wel.
Dus ik ben jou ook echt diep dankbaar daarvoor.
Ja, en ergens blijkbaar weet ik ook dat ik dit op een of andere manier te doen heb. Alleen ik verlies me steeds in de vorm.
Ja, de hoe dan?
Hè? Nou ja, weet of je wel, dus ik weet wel de hoe dan. Maar in die vorm... In de vorm, bijvoorbeeld als traumatherapeut of als groepsleider of als docent, word ik dan ook wat grenzeloos? Of ben ik slecht in staat om een soms te zeggen, oké, nu moet ik even voor mezelf zorgen.
Zou het niet kunnen zijn dat juist vanuit de verbinding met die missie, hè, of met die essentie of met die liefde, De grootsheid daarvan, ik zoek even naar voren, dat is ook echt een enorme motor.
Ja, ja.
Dus, en dat is een andere dan de psychopathische motor die zegt, ik fix het wel even. Hè? Dit is een veel totaal andere. Ja. En dat je soms gewoon misschien uit dat enthousiasme dus ook een beetje vergeet dat je ook grenzen hebt.
Ja, dat ik een menselijk lichaam heb.
Dat we hier een ruimtepakje hebben aangetrokken. wat ook mee moet doen. Weet je wel?
Ja.
Ook daarin is die bedding denk ik zo belangrijk. Dat er ook anderen om je heen zijn soms om je te herinneren aan dat je dat mens bent. En om je te spiegelen in dat stuk.
Daar heb ik er 3 voor. Die precies. Die dat rigoureus doen. En die me ook... Die hele zoektocht naar verlichting is bij mij een soort van op de achtergrond geraakt. Omdat ik me besefte van, hey, ik ben mens tussen de mensen. Laat ik dat dan maar eerst eens even leren hoe dat werkt met deze drie mensen. Hoe kan ik meer mens zijn met deze mensen? Hoe kan ik mijn menselijkheid vormgeven? En op een of andere manier is de afgelopen 4 maanden die deur naar dat toestaan van... Nou, laat ik zeggen dat... Er kwam vanuit die frustratie kwam er echt een vraag op. Waarom doe ik dit? Van waaruit doe ik dit? En sinds ik heb gewerkt met dat gevoel van falen in die context van al die rijke mensen daar in Zwitserland bij die neef van mij, merk ik, oké, dus ik voel het nu ook hier helemaal rechts in mijn borstkas als een soort van expansie.
Hmm.
De drijver is een universele, zal ik zeggen, wat stuurt mij? Dus universele leidend principe wat me stuurt op dit moment. En misschien klinkt dat heel zweverig of heel arrogant of groots of wat dan ook, maar zo ervaar ik het wel. Er is een leidend principe wat mij stuurt en dat heet liefde en dankbaarheid. En dat raakt me zo, steeds als ik het uitspreek. Van daaruit geef ik mijn leven vorm. En ja, soms raak ik het kwijt. En dan is het weer weg. En dan reageer ik wel weer als een Mongool. En dan moet ik mezelf weer terughalen en zeggen... Oh, dat was niet zo verstandig wat ik deed. Laat ik even repareren.
En daarvoor heb je dan ook de bereidheid nodig. Ja. Om te doorvoelen dat... Je hebt gefaald of dat je iets misschien niet helemaal goed hebt gedaan. En alle consequenties die dat heeft. Hè? Dus de bereidheid om werkelijk te doorvoelen in dat mens zijn.
Ja. Ja.
En daar heb je dan weer die veiligheid voor nodig. De bedding voor
nodig. En die is om te zeggen binnen ons gezin staat eerlijkheid. En daarover het gesprek aangaan en het gewoon zeggen staat centraal. Dat die verstoringen zich oplossen. Zodat ook de jongens het gevoel hebben dat ze door kunnen en gevangen worden, werkelijk gevangen worden en gedragen worden, als het niet lukt of misgaat of wat dan ook. Dat staat voor mij centraal. Niet vanuit pamperen, maar vanuit...
Ja, dus waar komt veiligheid vandaan? Hè, dus wat maakt... We kunnen een hele aparte podcast voor gaan opnemen ooit een keer. Ik kan natuurlijk heel veel over zeggen, maar in de basis...
Als ik het verwoord, zal ik maar zeggen, en vanuit de theorie en vanuit de praktijk en van veiligheid komt vanuit de bereidheid om met elkaar in contact te blijven. Vanuit een vriendelijkheid en de bereidheid om elkaar te willen horen. Vanuit dat er sociale contact is. Daar ontstaat veiligheid. Dat je je gezien voelt, dat je je welkom geheten voelt en dat je oké bent. Ook al ben je boos, pissig, bang, verdrietig. Haat je de ander of wat dan ook, maar dat de ander zegt, ik hoor je en ik zie je. Je bent welkom.
Maar is het dan niet zo dat, ja, en om dat te kunnen, moet je het eerst voor jezelf kunnen? Toch?
Ik denk het wel.
Zo
ja.
werkt die toch?
Ja, zo
en iemand
dat.
Die daarin schade heeft opgelopen, kan dat misschien wat minder goed?
Ja, die zal heet verstoorde neuroceptie. Die zal een verstoord veiligheidsbeeld hebben. Hè? Want als er een intern nog steeds die... Dat gevoel van onveiligheid of op handen zijnde dreiging aanstaat, dan zien we de ander niet vanuit het perspectief van veiligheid, maar vanuit het perspectief van dreiging. En is het ook lastig om de ander werkelijk te zien, hè?
Ja.
Zeker als het aan gekoppeld is aan mensen, als iemand die veiligheid brengt.
Of om überhaupt te observeren wat er eigenlijk gebeurt. Zonder je eigen filters van interpretatie daaroverheen.
Ja, want jouw hele zintuigsysteem is dan erop ingericht om te blijven scannen waar de dreiging vandaan komt. Maar die dreiging komt niet van buiten. Die dreiging staat binnenaan. Maar ja, die zintuigen, ons dreigingsmechanisme, onze dreigingsrespons, is gemaakt om een dreiging die extern is het hoofd te bieden met vechten of vluchten. Maar als het een geïnternaliseerde spoor is geworden vanuit een ontwikkeling of een ander trauma, dan blijft je zintuigsysteem aanstaan in alertheid. Omdat hij die dreiging die eigenlijk in je zit nog steeds wil pareren, vechten, vluchten of whatever. En dat is het vervelende.
Ja, dus ik wil er geen one-liner van maken, maar uiteindelijk waar komt die veiligheid vandaan, die als die verstoord is, en bij heel veel mensen is die verstoord, eventjes, denk ik, hè? Het is trauma heel breed en zo, begint wel in jezelf. En als die verstoord is, heb je in mijn ervaring, en volgens mij ook als ik het in de literatuur het goed begrijp, toch echt eerst een ander nodig die jou die veiligheid biedt. Hè? Dus wat de gemeenschap van Osho voor jou heeft gedaan, wat jij voor mij hebt gedaan, wat ik hoop door te geven aan de mensen die bij mij weer komen. Hè? Ja. Dus dat heb je eerst nodig bij een ander. We zijn toch sociale wezens.
Ja, ja, we zijn zoogdieren met een denkbrein. Dus we hebben de kudde nodig om ons veilig te voelen. Punt. Mm. Zo zijn we bedraad. We zijn bedraad als zoogdieren die andere, zullen we zeggen, dezelfde soort nodig hebben om ons veilig en gedragen en omhuld te voelen.
En dat voor elkaar te doen. Ook. Yes. Mooi, gisteren heb ik de podcast opgenomen met iemand die heel goed is in geweldloze communicatie. En toen heb ik het onder andere ook gehad over wat er op dit moment in de maatschappij natuurlijk aan de hand is met corona en de maatregelen en alles wat dat oproept als het gaat over veiligheid en angst. En het speelt ook wel een heel erg grote rol op dit moment. Denk ik dan. Maar even terug naar jou. Nu we dit allemaal zo woorden hebben gegeven en dit gesprek ook zo hebben gehad, ik ben gewoon even benieuwd, hoe is het nu bij jou dan van binnen als je denkt van, goh, wat voel ik dat mijn pad nu is? Hè? Om misschien dat nog scherper te krijgen, van wat kom je hier doen, Lucas?
Nou ja, het tintelt en bruist wat op mijn borstkas. En ik voel dat ik wat meer zit. Ik merk ook niet dat ik... Ik kijk ook een beetje weg, omdat ik nu in mezelf even aan het scannen ben. Ik voel wel wat, rond mijn hart is het ook wat strak, maar het voelt ook heel vol of opgeblazen. Dus ik word daar ook dan wel weer nieuwsgierig naar, van wat is dit dan? Mijn buik is heel vol en je peilt ook een beetje uit, heb ik het idee. Wat is dan mijn pad? Nou, ik denk toch dat het gaat over dit universele principe bij mensen aanwakkeren. Een beetje los van de vorm.
En of ik dat nou die essentie.
Of ik dat nou doe als docent of als therapeut. Of, wel boeiend. Nu word ik iets vaker. Hè? Dus ik moet weer. Welke vorm dient mij? Daar zit nu veel. Daar zit nu bij mij wat verwarring op.
Maar hoe is het om wel weer zo even doorvoerd te hebben waar het naartoe goed gaat, hè,
de kern. Dus de kern gaat over dat mensen die dat leidend principe meer terug mogen vinden.
Ja, wie ze zijn in essentie.
Ja, maar hè, dus ook dat die wond van afgescheidenheid stopt. Weet je wel, je bent niet alleen. Er is iets ook, hè, je bent niet alleen. We zijn met elkaar. En er is iets groters wat ons allemaal draagt en omhult en stuurt.
Dat.
Ja, en daar kun je geen Tesla van kopen van deze boodschap. Je wordt eerder net neergezet, denk ik, als een beetje zweverig of vaag of raar. Of,
ben je zo niet? En als oud-militair al helemaal niet.
Nee, maar het is wonderlijk hoe dat dan werkt, weet je wel.
Ja, nou vraag ik me af. En soms denk ik dat we ook moeten stoppen met dat zeggen. Want ik hoor het mezelf namelijk ook heel vaak zeggen. Ik hoor het mezelf ook zeggen in podcasts. Of als ik voor een groep sta. Ik hoop niet dat jullie dit zweverig vinden, maar. En dan komt hij. Misschien moeten we daar gewoon even mee kappen.
Nee, want voor mij voor mij is dit niet zweverig. Nee, dit is een werkelijk ervaren gevoel. En echt een wezenlijke ervaring. Die elke keer als ik er woorden aan geef, weet ik dat ze niet... eigenlijk niet verwoorden waar het over gaat. Ik denk alleen in het contact wat hier straks gebeurde, dat het dan voelbaar is waar het over gaat. Dan zitten we op een andere manier van communicatie. Dat is een communicatie van twee zenuwstelsels in totaal die iets ervaren wat heel wezenlijk is. Een wezenlijke ervaring.
Ja, En ik ben wel zo zweverig om te denken dat dat doorresoneert en dat ook de mensen die luisteren hier iets van meekrijgen.
Ja, dat denk ik ook.
Van de trillen.
Zo dat het een openheid is om en een nieuwsgierigheid hierna, dan komt het wel binnen. Maar ik denk op het moment dat iemand vastzit in een bepaalde overtuiging of een idee hoe het leven werkelijk in elkaar zit, en dat dan zijn we alweer lost. En dan komen we weer bij een groter plaatje. Ben je bereid om je eigen denkraam of je eigen overtuigingssysteem en je eigen, die gekoppeld is aan je overlevingsrol, ben je bereid om daar om die te bevragen?
Mm.
En het interessante is, het moment dat dat hele construct van overlevingsmechanismen, inclusief alle gedachten en ideeën en overtuigingen die bij jou nog steeds functioneel is, en jou geeft wat je nodig hebt, is het vervelend, dan gaat hij ook niet aan de kant.
Nee, je moet echt ergens vastlopen.
Het moet zijn houdbaarheidsdatum op een of andere manier bereikt hebben. Anders dan gaat het niet aan de
kant. En dat zijn dan van die typische dingen als relaties die stuk gaan, of burn-outs, of hè, dat soort
sterfgevallen.
En die bereidheid om dat dus te onderzoeken. Ja, waarom zou je, even samenvattend, hè, maar voor de verbinding met jezelf ten eerste, met iedereen die je waardevol en belangrijk vindt, maar ook met het wat grotere geheel. Hè, die ben dus de verbinding toch als toverwoord, sleutelwoord in ieder geval.
Ja.
Hey, ik sluit altijd af met een leuke praktische tip. Heb je die? Voor iemand die hiermee resoneert, wat is nou het eerste waarvan je zegt?
Ga de actieve meditaties doen ergens. Ja, dat is stap 1.
En dat kan in ieder geval hier?
Ja.
Bij Life for Fitness. Ik zet de link bij de aflevering erbij.
We hebben elke dinsdagavond doen we, dat heet Zen en Fitness. Fitness en Zen, dat klinkt niet lekker, maar dan doen we een half uur, drie kwartier live werk en wat dansen.
Ja.
En dan een actieve meditatie. En dat is een soort introductie naar Osho's actieve meditaties en het werk wat we hier doen. En als je dat verteert, of kunt verteren, dan zit je hier op je plek. Dan is dat een spoor wat je zou kunnen dienen. En dat is wat ik mensen geef. Ga die actieve meditaties doen. Als een soort van dagelijks ritueel bijna.
En je kan ze vast ook wel online vinden. Het is natuurlijk heel veel waarde om het letterlijk hier te komen doen. Hè? Maar even voor iemand die in Maastricht woont of zo.
Osho zei er ook altijd over zelfs de postbode kan ze uitleggen. Want dit zijn de instructies. En hij hoeft alleen maar de cassette recorder. Dat is dan heel vroeger.
Het is heel lang geleden.
Heel lang geleden. De cassette recorder in te drukken. Maar in feite is het een experiment met jezelf. Met wat actieve meditatie is. Het voordeel is, als je het in een groep doet, creëer je een wat groter veld. Ik ben ook ooit alleen begonnen. Laat dat de eerste stap zijn.
Ja, mooi. Nou. Dank je wel.
Je luisterde naar de podcast Van Hoofd naar Hart. Wil je wekelijks tips en inspiratie ontvangen om dichter bij jezelf te komen? Abonneer je dan even via de website www.selenavanapeldoorn.nl/podcast. En dan ontvang je max één keer in de week niet alleen maar bericht over alle nieuwe afleveringen, maar ook mijn blog vol met concrete voorbeelden uit het dagelijks leven. En vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan via je social media kanalen. Of stuur hem door naar iemand waarvan je denkt dat hij er iets aan zou kunnen hebben. Zo laten we samen zoveel mogelijk mensen zien dat naar je gevoel luisteren misschien niet altijd even makkelijk is, maar dat het kan. En hoe dan? Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.